Schriftlezing gemeente is op de middag van deze middag voor gewassen arbeid uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 6, de versen 5 tot 15.
En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.
Woord van de Heere gemeente dat ons vanmiddag tot het gebed wil leiden, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 6, en daarvan het zesde vers. Matthäus 6, vers 6. Daar lezen we Gods woord, onze tekst voor vanmiddag. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Gemeente des Heren, eens vroegen de discipelen aan de Heere Jezus Christus: Heere, leer ons bidden. Ze deden dat op een moment dat ze zagen wat het gebed voor de Heere Jezus betekende. Wisten ze dan niet wat bidden was? Ja, natuurlijk wel. Deze jongens, deze Joodse jongens, hadden net zoals onze kinderen dat van moeder, van vader geleerd om te bidden. Ze baden elke avond het Joodse kindergebed. Heere, in uw handen beveel ik mijn geest. Het woord dat de Heere Jezus Christus bad op het kruis van Golgotha, op het moment dat hij de geest gaf. Hij bad dat gebed dat zijn moeder hem had geleerd als kind, het allereerste. Nou, zo is dat met onze jongens en meisjes ook. De kinderen hier in de kerk, die hebben allemaal een kindergebedje geleerd, en er zullen er natuurlijk een heleboel zijn die dat bekende gebed geleerd hebben. Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Ik zie toch wel, dat klinkt wat bekend voor de kinderen. Dat vinden ze altijd mooi in de preek als ze wat herkennen. Nou, zo hebben de Joodse jongens ook bidden geleerd. Maar toen ze de Heere Jezus zagen bidden, toen ontdekten ze: dit is iets anders, dit kennen wij niet. En ze werden begeerig om dat ook te leren kennen. Wel nu gemeente, vandaag is het biddag. Biddag voor gewas, visserij en arbeid. Biddag voor de dingen van elke dag, om het maar zo te zeggen. En vandaag klinkt de vraag, hebben wij dat onderwijs ook niet heel hard nodig? Of zouden we het wel zonder kunnen? Het geldt vandaag nog niet van ons, wat die Belgische priester Guido Gazelle een keer heeft gedicht. Gij wat op ene berg alleen, en Jezu, ik en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld komt mij achterna, al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla. O leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. We zeggen wel eens, we leven in zo'n biddeloze tijd. En Gods woord houdt het ons voor dat wij mensen zijn die van nature niet weten te bidden gelijk het behoort. En daarom, gemeente, het is een voorrecht dat we voordat we gaan bidden, samen eerst mogen luisteren. Dat we samen naar school mogen om gebedsonderwijs te ontvangen. Wel nu, dat geeft de Heere Jezus in onze tekst. Jezus geeft zijn discipelen gebedsonderwijs. Hij spreekt met hen ten eerste over de plaats van het gebed. In de tweede plaats over het adres van het gebed. En in de derde plaats over de verhoring van het gebed. Jezus geeft zijn discipelen gebedsonderwijs. De plaats, het adres en de verhoring van dat gebed. Het woord van onze tekstgemeente dat vanmiddag onze aandacht vraagt is een onderdeel van die beroemde reden van de Heere Jezus Christus die wij meestal aanduiden als de bergreden, wel eens betiteld als de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen, waarin de Heere Jezus zijn discipelen onderwijst aangaande het leven onder zijn genadeheerschappij. En het is vanaf het begin heel erg duidelijk dat de Heere Jezus dat anders doet dan die andere rabbis in Israël, die schriftgeleerden, die fariseeën. En elke keer benadrukt de Heere dat ook, want elke keer leest u in deze hoofdstukken, 5 tot en met 7 van het Matthäus-evangelie, daar vindt u dat onderwijs samengebald, dat de Heere Jezus zegt, maar ik zeg u... Anderen hebben wel eens wat anders gezegd, maar ik zeg. En die tegenstelling, gemeente, die komen we ook tegen aan het begin van onze tekst. Als de Heer daar zegt, maar gij, wanneer gij bidt, dan moet je het anders doen. En als je dat zinnetje zomaar even op je laat inwerken, gemeente, dan is het op het eerste gehoor wel duidelijk dat de Heere Jezus Christus ervan uitgaat dat zijn discipelen een biddend leven kennen. Dat kan ook niet anders. Zoals een mens niet kan leven zonder ademhaling, zo kan een christen niet leven zonder het gebed. Maar als de Heere Jezus over dat gebed, die ademhaling van de ziel gaat spreken, dan zet hij dat af tegenover de praktijk die in zijn dagen gevonden werd in de kring van de Joodse geestelijke leiders. En die praktijk, daar spreekt hij van in het vers dat aan onze tekst vooraf gaat. Ons wordt daar een typisch staaltje getekend van de manier waarop die Joodse leiders omgingen met hun godsdienst, met hun verhouding tot de Heere. Uiteraard gingen deze mannen zo vaak als ze de gelegenheid hadden naar de tempel of naar de synagoge om te bidden op het uur van het gebed. Maar wat je niet zou verwachten, dat is dat deze mannen heel vaak te laat kwamen. Dat ze eigenlijk de synagoge of de tempel niet konden halen voordat het moment daar was dat de trompetten klonken die het uur van het gebed aankondigden. En als je ze zag gaan over de straat in de richting van het heiligdom, dan kon je je niet aan de indruk onttrekken dat die mannen expres te laat kwamen. Want er zat iets aarzelends in hun gang, leek het wel. En als ze iemand tegenkwamen die ze een beetje bekende, dan klampten ze hem aan en dan gingen ze een heel uitgebrekt gesprek met hem voeren. En het gevolg was dat ze nog ergens midden op de straat waren op het moment dat die trompet klonk die het gebedsuur aankondigde. En ja, dan mocht je niet meer verder lopen, want dan moest je gaan bidden. Nou, dan baden ze daar midden op straat. En ze probeerden het eigenlijk altijd wel zo uit te rekenen dat ze ergens net op een kruispunt stonden. En waarom op een kruispunt, zult u zeggen? Wel, gemeent, dat je op een kruispunt staat, dan betekent het dat de mensen aan vier kanten je kunnen zien, links en rechts en voor en achter. En dan gingen ze dan staan en dan gingen de handen omhoog. En dan verhieven ze hun stem. En ze baden ellenlang. En de Heere Jezus, die het hart van de mensen kent, ontmaskert ze door te zeggen: ze deden dat om van de mensen gezien te worden. En met het oog daarop noemt de Heer Jezus deze mannen geveinsden. En dan staat er in het Grieks een woord dat eigenlijk letterlijk betekent toneelspelers. Mensen die van de godsdienst een toneelstuk maken. En hoe meer mensen er dan omheen stonden die elkaar aankeken en die zeggen: wat kan die man bidden? Hoe liever ze het hadden. Nou, dat was dan ook het enige wat het opleverde. Het applaus van het publiek. De Heere Jezus zei: dat was het loon dat ze begeerden en dan hadden ze het ook. Nu zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen dat ze het op die manier niet moeten doen. Maar gij, zegt hij. En dan kom je in het zesde vers, het vers van onze tekst, tot zeven keer toe die uitdrukking in de tweede persoon enkelvoud tegen. En dat is een van de dingen die ons dan opvalt, gemeente. Dat de Heere Jezus zegt: bidden, dat is iets heel persoonlijks. Het gaat hier uiteraard dus niet over het publieke gebed, zoals we hier ook in het midden van de gemeente onze publieke gebeden hebben. Maar dat persoonlijke gebed, waar moet dat plaatsvinden? De Heer Jezus zegt: niet op de hoeken van de straten. Gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en sluit de deur achter u. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Dat je in huis een apart bidvertrek moet hebben, een binnenkamer? Ach, gemeente, in die tijd, en zeker in dat armoedige milieu van die vissersjongens daar aan de oever van de zee van Galilea, daar had je niet zoveel huizen van het soort zoals wij ze wel kennen, waar een aantal kamers in te vinden was. De meeste huizen bestonden uit eenkamerwoningen. Maar ook in de kleinste eenkamerwoning, gemeente, was er nog wel één vertrek waar ook een deur voor zat. En die deur die kon op slot, dat was de binnenkamer. En als je dan let op het woord dat de Heere Jezus hier gebruikt, dan begrijp je, daarmee bedoelt de Heere Jezus de bergkast. Zeg maar het voorraadschuurtje. Het is de enige plek in het hele huis met een deur ervoor die op slot kon. En er waren geen ramen, dus als de deur dicht zat, dan was het daar binnen ook pikken donker. En dan zegt de Heere Jezus: als je gaat bidden, dan moet je daarin gaan. Bidden is in de eerste plaats eenzaam bidden. Natuurlijk, er zijn die publieke gebeden ook, maar daar gaat het nou niet over. Maar als het over het persoonlijke gebed gaat, gemeente, dan is dat een gebed in de eenzaamheid. Je ziet niks meer, je hoort niks meer, er is ook geen ander die je ziet of die je storen kan. Je bent alleen met God. Eenzaam bidden. Dat is de weg. Dat hebben we trouwens ook gezongen, hè? Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. In het verborgene. Bij het gebed moet je geen toeschouwers hebben, moet je geen toehoorders hebben. En waarom niet? Omdat er in die ontmoeting met de Heilige God zoveel dingen gezegd moeten worden, gemeente, die niet voor andere oren bestemd zijn. En omdat er in die ontmoeting met God zoveel dingen getoond moeten worden, die niet voor de nieuwsgierige blikken van mensen bestemd zijn. Alleen maar voor God. En alleen voor die ene mens. Dingen die een ander niet hoeft te weten. Dingen waarvan je ook niet graag zou willen dat een ander ze wist. Zelfs niet de mens met wie je het meest vertrouwd bent. De meest geliefde. Wijlen dominee van der Ent heeft ooit eens een keer gezegd in een preek: we zouden geen van allen graag willen dat we op ons voorhoofd een soort televisieschermpje hadden. Waar je precies aan kon aflezen wat er in je hoofd en in je hart allemaal omgaat. Dat wil je toch niet? Ik tenminste niet, gemeente. Eenzaam bidden. Nou was dat voor de Joodse mensen ook weer niet zo vreemd, want die kenden de praktijk van het gebed in de tempel in Jeruzalem, waar de priester op het uur van het gebed het heiligdom binnenging. Dan stond daar buiten in de voorhof stond het volk, en in het midden van het volk had de priester de brandoffers, de slachtoffers gebracht. Maar als dan in de middige duur van het gebed aanbrak, dan ging hij met het reukoffer het heilige binnen. En dan was er misschien wel eens een kleine jongen die met zijn vader was meegekomen, zomaar net een jaar of 12, dat hij voor het eerste mocht komen, en die heel stiekem probeerde om het hoekje te kijken, om te zien wat er zich af speelde daar binnen dat heiligdom. Maar voordat hij de kans kreeg, viel het gordijn dicht. En dan was die priester daar in dat heilig alleen. Zo naderde die tot God in het gebed. Alleen voor de heilige ogen van God. En als je dan de Bijbel daarop nakijkt, gemeente, dan ontdek je, dat is toch ook wel vaak de praktijk geweest in het leven van gelovigen in het Oude, zowel als in het Nieuwe Testament. Van Isaac lees je bijvoorbeeld dat hij tegen de avond het veld inging om daar alleen te zijn in gebed. Van Daniël lees je dat hij 3 keer per dag naar de opperzaal in zijn huis ging om te bidden. Hij maakte er geen geheim van, gemeente. En het was niet iets stiekems, iedereen mocht dat weten. En iedereen wist het ook de grootste vijanden van Daniël. Maar als hij daar was, dan was hij er alleen. En van Petrus lees je in de Handelingen dat hij in Joppe was en dat hij het dak opging in de tijd van de middag om daar te bidden. Nou, u moet maar rekenen, gemeente, in die warme omstandigheden van dat oosterse klimaat, er kwam geen mens voor zijn plezier op de dak, dus daar was het vast niet druk. Daar kon je in alle rust het aangezicht van de Heere zoeken zonder dat je door iemand gestoord werd. En vooral, gemeente, we lezen het van de Heere Jezus. Als hij het aangezicht van zijn vader zocht, dan ging hij in de woeste plaats. Dan ging hij naar de woestijn. Dan ging hij in de nacht de berg op. En vooral, denkt u maar aan het feit dat we bidden houden in de lijdenstijd, zo ging hij in Gethsemane. En het laatste stukje voordat hij kwam op de plek waar hij zijn vader zocht, ging hij helemaal alleen. Hij had dat nodig. Ga in uw binnenkamer. Gemeente, dat is de eerste regel voor het gebedsonderwijs die vanmiddag naar ons toekomt in dit uur van gebed voor gewas, visserij en arbeid. En de eerste vraag die ik vanmiddag vanuit deze tekst kan en mag en moet stellen, dat is al een hele simpele. Gemeente, hebben wij zo'n binnenkamer? Hebben wij zo'n plekje? In huis? Of buitenshuis? Wat is uw binnenkamer? Wat is de jouwe? Kijk, een dominee heeft wat dat betreft wel gemakkelijk gemeente, want die heeft altijd een studeerkamer waar hij zich terug kan trekken. En waar hij de deur dicht kan doen. Zeker als het 's morgens nog rustig is met de telefoon. Dan kun je daar alleen zijn met God. En het is een zegen voor de gemeente als de studeerkamer van de dominee ook zijn bidvertrek is. En er zijn misschien wel zusters van de gemeente die zeggen, mijn binnenkamer, dat is de keukentafel. Als de kinderen naar school zijn en de jongste gewassen is en in de wieg ligt. Misschien is er een broeder die zegt, mijn binnenkamer, dat is de slaapkamer. En mijn vrouw weet het precies, dan moet ik mijn man niet storen, want dan is hij daar met God alleen. Jongelui, heb jij een binnenkamer? Als je zelf een slaapkamer hebt voor jou alleen, dan ben je een bevoorrecht mens. En als je die slaapkamer moet delen met je broer, of als meisje met je zus, heb je dan zo'n afspraak met die ander? Om die tijd van de dag moet je me niet storen, want dan ben ik in de binnenkamer, dan zoek ik het aangezicht van God. En leren we het onze kinderen ook heel vroeg, vaders en moeders. Een binnenkamer te hebben en die ook te gebruiken. Misschien zegt iemand, ja dominee, u hebt wel makkelijk praten, maar ik zou niet weten wat ik de plek moest zoeken in mijn huis. Gemeente, als er behoefte aan is, dan is een mens vindingrijk. Ik zal nooit vergeten dat de dominee bij wie ik belijdenis deed, die vertelde wel eens over zijn moeder en ik kwam uit een verschrikkelijk groot gezin. Zo kom je ze vandaag niet veel meer tegen. En u weet wel, als je zo'n heel groot gezin hebt, dan is er de hele dag bijna wel wat om je heen als moeder. Van de kleinste tot de grootste, tot de late avond toe. Maar hij vertelde van zijn moeder die dan 's morgens zo rond een uur of 10, ze hadden een boerenbedrijf en als vader dan weer naar het land was of in de stal. En de kinderen waren naar school of ze waren aan het spelen, de jongste die lag in de wieg. Dan ging zij de kelder in, zo'n hele grote ouderwetse kelder, en daar zat ze op de keldertrap. Dat was haar binnenkamer. En daar bad ze voor dat talrijke nageslacht. En hield ze de Heere zijn beloften voor. Pleitte op de trouw aan zijn verbond. Want uw gemeente, hebben wij een binnenkamer? Als er nou vanmiddag hier iemand in de kerk zit die moet zeggen nee, dan moet ik heel eerlijk tegen u zeggen, dat is dan geen best teken. Discipelen hebben een binnenkamer, gemeente. De Heere Jezus Christus, die kon er niet zonder. In dat eenzame bidden openbaart zich het leven uit de Heilige Geest. Ja, maar zegt iemand, dominee, ik bid wel. Ja, dat kon Paulus ook zeggen na zijn bekering. Voor mijn bekering bad ik ook wel. En u moet maar rekenen dat Paulus die rasechte fariseer gebeden heeft op de manier die de Heere Jezus in dat woord voor onze tekst veroordeeld heeft. En toen hebben de mensen misschien van deze begaafde jonge man wel gezegd, wat kan die jonge kerel bidden? Maar als Paulus door de Heere wordt stilgezet en hij komt in die donkere kamer daar in Damascus terecht, dan zegt God, zie, hij bidt. Kennelijk is dat de eerste keer dat de Heere ziet dat Paulus in gebed tot hem nadert. Dat is vrucht van het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Dan is Paulus in de binnenkamer, waar hij het aangezicht van de levende God zoekt. Dus nog een keer, gemeente, hebben wij een binnenkamer? En als u ja mag zeggen, dan ben ik nog niet helemaal tevreden als u me niet kwalijk neemt, maar dan vraag ik er nog wat achteraan. Komt u daar geregeld? Met andere woorden, komt u daar elke dag? En hebt u daar een vaste tijd voor? Wanneer was je voor het laatst in de binnenkamer? Was je er vanmorgen nog? Kun je zeggen, vanmorgen heb ik het aangezicht van de Heere gezocht. Als de Heere zegt, zoals we dat gehoord en gezongen hebben, zoek mijn aangezicht gedurig, is dan ons antwoord, mijn hart zegt mij van uwentwege, o Heere, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere, verberg uw aangezicht niet voor mij. De Heere Jezus zegt, uw Vader die in het verborgene ziet, en we begrijpen nou uit het verband dat hij met dat verborgene die binnenkamer bedoelt, ziet hij ons daar? Of ziet de Heere als hij onze binnenkamer ziet alleen maar stof? En ziet hij daar een slot dat vastgeroest is? Of ziet hij bij u een huis dat voorzien is van alle gemakken, met alle mogelijke pronkerij? Maar moet hij constateren, de binnenkamer ontbreekt? Laten we nou heel eerlijk zijn, gemeente, maar als de binnenkamer ontbreekt, ontbreekt er dan in je leven op geestelijk gebied niet veel meer? Ontbreekt dan niet de kennis van de zonde die je uitdrijft tot de Heere met een gebed om genade? Ontbreekt dan niet de kennis van de Heere Jezus Christus die je uitdrijft tot Hem om bij Hem hoe langer hoe meer te zoeken die kennis die alle verstand te boven gaat? Ontbreekt dan niet dat wandelen met de Heere waarvoor je de Heere zo dringend nodig hebt? Ontbreekt dan niet die hele omgang met de Heere? Spreekt u de Heere nog wel eens, gemeente? Ontmoet u hem. U hebt misschien de verhaal wel eens gehoord van Billy Graham, die bekende Amerikaanse evangelist. Een aantal decennia geleden, toen kwam ineens op die theologie van die Engelse bisschop Robinson, die een boekje schreef, God is dood. Wel nu, dat kwam natuurlijk ook als nieuwtje in Amerika aan, en er was zo'n tv-verslaggever, die belde op een vroege morgen Billy Graham op en die zei, meneer Graham, mag ik een reactie van u? Ik heb net gelezen dat God dood is. Maar Graham hoefde niet lang te denken. Graham die zei, meneer, dat bestaat niet. En toen de verslaggever zei, u spreekt nogal positief. Hij zei, ja, ik heb hem vanmorgen nog ontmoet. Ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Kijk, dat is het voorrecht van het volk dat in die ontmoeting met de Heere mag leven. En de Heere ook dagelijks mag zoeken in het gebed. Eigenlijk is dat wel iets heel wonderlijks, gemeente, dat de Heere die ontmoeting begeert. Dat is na de zonde van meteen al begonnen. Toen hij Adam en Eva zocht en zei, waar zijt gij? En de Heere is sindsdien altijd op datzelfde spoor doorgegaan. In het Hooglied wordt dat een keer zo prachtig dichterlijk verwoord. Als je de Heere hoort zeggen, mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene, in de steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw gedaante is lieflijk en uw stem die is zoet. Kijk, dat een mens daar nou naar uitgaat om de Heere te ontmoeten, ja. Maar dat de Heere daar nou naar uitziet, dat een zondig mens zijn aangezicht zoekt met verlangen, dat is groot. En daarom, gemeente, als deze dingen in je leven ontbreken, en als die binnenkamer er niet is, dan zegt de Heere Jezus Christus tegen u en tegen jou vanmiddag, jouw godsdienst is alleen maar toneelspel. Want dan ontbreekt er het leven aan. Dit roepen in de persoonlijke ontmoeting met God, gemeente, is een eerste openbaring van het leven uit de geest. Denkt u maar aan Paulus in Damascus. En het is tegelijkertijd de blijvende levensopenbaring van Gods volk. U ziet dat bij de Heere Jezus zelf. Het is de ademhaling van de ziel. En daarom, gemeente, hebt u een binnenkamer. En weet u wat het is om in eenzaamheid te naderen tot God? En wie ontmoet je daar dan? Dat zegt de Heere Jezus in onze tekst ook, gemeente. Bid uw Vader die in het verborgene is. En in vers 9, dan herhaalt hij het, dan wordt het ietsje anders gezegd met die bekende woorden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Kennelijk is dat hetzelfde, gemeente. In het verborgene en in de hemel. En wat is dat een geluk, gemeente. Dat God in het verborgene is. God die geen der stervelingen ooit gezien heeft of zien kan. Die verberging, gemeente, is barmhartigheid van God. Moet je je nou voorstellen, gemeente, dat je in die binnenkamer bent en dat de Heere daar verschijnt zoals Hij is, in zijn blinkende heerlijkheid en in zijn majesteit en in zijn heiligheid. Mozes heeft er een keer iets van mogen zien. Alleen maar van achteren. En toen hield God zijn hand er nog voor. En toen was die heerlijkheid al zo groot, dat toen Mozes weer terugkwam in het legerkamp, de Israëlieten zich probeerden te verbergen vanwege de weerkaatsing van de heiligheid en de heerlijkheid van God op het aangezicht van Mozes. Ze zeiden: Mozes, hang er alsjeblieft een gordijntje voor, want dit kunnen wij niet verdragen. En Jesaja ziet het in het roepingsvisioen in Jesaja 6. En hij roept het uit: wee mij, want ik verga, want ik ben een man van onreine lippen, die woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de Heere, de Heilige der Heerscharen gezien. Die in het verborgene, in de hemel is. Gemeente, die majesteitelijke, almachtige, heerlijke God. Die geen der mensen ooit gezien heeft of zien kan. Die een verterend vuur is, God en geen mens. En wat is bidden? Bidden, dat is, gemeente, dat je in de binnenkamer die God ontmoet. Als de verborgene. Gelukkig wel, gemeente, dat is de barmhartigheid van God. Niemand kan immers God zien en leven. Zo was het in de tempel in Jeruzalem ook al. Er was nog een gordijn dat de priester die het heilige binnenging scheidde van het heilige der heiligen. De eigenlijke woonplaats van God tussen de gerubs, boven de ark en het verzoendeksel. Maar misschien hebt u het zich wel eens een keer voorgesteld, gemeente, zo'n priester die binnenging in het heilige en daar naderde voor die heilige ogen van God die in het verborgene ziet. Dat besef, de heilige God die ziet me daar staan en hij weet wat ik denk. Hij kent me door en door. Hij kijkt dwars door me heen. Zo'n priestergemeente, je kan je toch voorstellen, als hij voor de eerste keer het heiligdom binnenging, dat hij ging met knikkende knieën en met trillende handen. En het werd alleen maar erger naarmate hij zichzelf leerde kennen. Zoals hij was in de ogen van de heilige God. Zo kom je in de binnenkamer binnen, gemeente. Alleen. Gelukkig maar. Want wanneer je daar voor de heilige God staat, dan sta je daar als een naakte zondaar. Dan sta je daar ontkleed. Ontdaan van alle franje en van alle godsdienst die een toneelspel is. Zeg maar zelf, gemeente, dan heeft de mens nog geen behoefte aan publiek. Dan ben je daar alleen voor God en God ziet me zoals ik ben. En God kent mijn gedachten en ik kent mijn hart. En dat hart dat ligt open voor hem. Heel mijn leven doorziet hij. En weet u wat er gebeurt, gemeente, in de binnenkamer? Daar leer ik mijn ellende zien. Daar leer ik mijn zonde beleiden. Alles. Ook dat ik vaak zo biddeloos leef. Dat mijn gedachten zo vol zijn van allerlei andere dingen, ook wanneer ik bezig ben met de heilige verrichtingen. Dat ik die deur daarachter me maar niet op slot kan krijgen, omdat de wereld met alle geweld achter me aankomt. En omdat alles van die wereld en van mijn dagelijkse leven mijn gedachten zo vervult, dat ik mezelf elke keer weer tot de orde moet roepen in mijn bidden. Oh, nou ben ik alweer met wat anders bezig. In de binnenkamer, gemeente, daar komt een mens op zijn plaats. Daar ziet een mens wie die is in de ogen van de Heere. En weet u wat er dan ook gebeurt? Dan gaat het psalmboek open. Dat kan ook niet anders. Daar zie je wie je bent in de ogen van de Heere. En de psalmen, dat is wel genoemd de binnenkamer van het Oude Testament. Daarom, als u die binnenkamer binnengaat, dan moet u dat psalmboek vooral meenemen. Daar leert de mensen nood en ellendigheid recht kennen. En dat is toch een eerste vereiste voor het gebed dat God aangenaam is. Maar dat is niet alles. Gelukkig niet. Jezus zegt, uw Vader die in het verborgene is. Ja, zegt iemand, maar dat had ik al wel gezien in de tekst. En ik dacht, daar zal die dominee toch niet overheen praten. Want daar zit voor mij nou net de hele crux van deze tekst. Want ik durf God niet mijn vader noemen. Ja, dan wordt het toch tijd dat u de tekst er nog eens eventjes bij pakt, gemeente. En dat u nog eens even goed kijkt wat er nou in die tekst staat. Staat daar een mens die zegt, mijn vader die in het verborgene ziet? Nee! Daar zegt de Heere Jezus, uw Vader. Hij zegt het. Dat is het eerste, gemeente. En in het Oude Testament werd dat op een symbolische manier al zichtbaar, wanneer die priester in het heiligdom met de wierook het heilige binnenging om daar het gebedsoffer te brengen. Dan nam hij ook een kool van het brandofferaltaar, zo'n vurige kool mee. En daarmee stak hij dat gebedsaltaar aan. Als hij ging bidden, dan pleitte hij op het offer dat gebracht was. Waarin de Heere zei, ik zal uw zonde nimmer meer gedenken als ik het bloed zie. Dat moet u goed lezen, gemeente. Jezus zegt het. En hij zegt het tot zijn discipelen. En het is zijn Vader en het is zijn lust om zondaren tot God terug te brengen, in het Vaderhuis te brengen. Ziet u die zondaar daar in de binnenkamer, gemeente? Met zijn diepe schaamte, in een diepe verootmoediging, met schuldbelijdenis, biddend voor de hoge en de heilige God. Als die zondaar naar zichzelf kijkt, dan kan hij denken, wat doe ik hier eigenlijk? Wat heb ik hier nou eigenlijk te zoeken? Maar dan mag die zondaar op grond van dit woord zeggen, Jezus heeft het gezegd, ga maar naar mijn Vader en ga maar in mijn naam op grond van mijn offer. Wij roepen u, zo zongen we toch ook, in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader, nederig aan. Maar dan vraag ik me weer, gemeente, kennen we dat? Die verborgen omgang met de Heere. Dat bevende komen. is er iets van die zelfkennis geboren. Iets van die godskennis. Maar ook iets van die Christuskennis. Christus, die ook voor ons bidt. En die zijn volmaakte reukwerk mengt met het onzuivere reukwerk van mijn gebeden. Dan wordt bidden ook echt bidden. Dan ga je zonde beleiden. Dan ga je je hart uitstorten. Dan ga je begeren om Gods wil te verstaan in je leven. En het daarmee eens willen te worden. Omdat Hij immers is de Vader van onze Heere Jezus Christus. Die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. En van wie de apostel zegt, zou Hij ons met Hem dan niet alle dingen schenken? Dan mag je pleiten op beloften en smeken om vervulling van begeerten. Want Hij is immers machtig om te doen, boven bidden en boven denken, in het verborgene. Daar komt Hij tot mij en daar ziet Hij mij. Snapt u nou nog beter, gemeente, waarom dat zo moet? Een ontmoeting onder vier ogen. Als een kind tegenover zijn vader wat te belijden heeft. Dan moeten er geen anderen bij zijn. Vandaar dat de Heere die ontmoeting met Petrus op de paasmorgen ook onder vier ogen deed plaatsvinden. En dat die verloren zoon in de armen van zijn vader viel, zonder dat er op dat moment iemand bij was. Maar omgekeerd, gemeente, dan heeft een vader tegen zijn kind soms ook dingen te zeggen die niet bestemd zijn voor de oren van een ander. Daar hoort een ander niet bij te wezen. Die verborgen omgang met de Heere, die is vertrouwelijk. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. En u merkt het ondertussen wel, gemeente, dat allerlei zaken uit de psalmen aan de orde komen. Klacht en jubel, smeking en dankgebed, schuldbelijdenis en het bezingen van de verlossing die in God te vinden is. Als u niet weet te bidden gelijk het behoort, gemeente, ga dan in je binnenkamer en neem het psalmboek mee en zeg die dichters maar na in hun woorden, die vertolken wat er leeft in uw hart. Wees nou eens eerlijk, gemeente, moeten wij nou niet zeggen dat deze dingen, en het zijn toch eigenlijk hele gewone dingen, hele eenvoudige dingen uit het onderwijs van de Heere, dat die dingen in ons leven maar al te veel ontbreken. Van nature ontbreken ze zeker. Wij zijn van nature nou een keer geen bidders en wij zijn van nature geen godszoekers. Maar ook als we genade leren kennen, leren we wat het is te bidden? Leren we het onze kinderen? Verstaan we wat dat zeggen wil om als zondaar te naderen tot de heilige God? Is er dan eerbied en diep ontzag in onze houding? Doen we de schoenen van onze voeten, omdat we op heilige grond staan? Ik vraag het nog maar een keer, gemeente. Wees nou eens eerlijk, waar is uw binnenkamer? En als u er een hebt, gaat u er dan vandaag nog naar binnen om er God te ontmoeten? Kan dat leiden dat u oog in oog met de Heere komt te staan? Och, als het ontbreekt, het zal er toch een keer van komen, lieve mensen. Je kunt er nu met een grote boog omheen lopen. Maar we moeten allemaal een keer sterven, vroeg of laat. En sterven betekent dat je God ontmoet. En dan zullen we ontdekken, gemeente, dat alle dingen naakt en geopend zijn voor zijn heilige ogen. Maar als je dan een God ontmoet die een onbekende voor je is en die tegen jou zegt, Ik heb u nooit gekend. Ik heb je nooit gezien als een smekeling aan mijn voeten. Ik hoorde je nooit roepen, o God, wees mij zondaar genadig. Vandaag zegt de Heer Jezus, gij, heel persoonlijk gemeente, tweede persoon enkelvoud. Gij, ga in uw binnenkamer. Het is een liefelijke nodiging van hem die gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Hij zegt, alleen in die weg. Maar hij heeft die weg gebaand. In zijn dierbaar bloed. En hij heeft die weg gemaakt. Tot een verse weg die je brengt bij een troon van genade. En in die weggemeente gebeuren er wonderlijke dingen. Want uw Vader die in het verborgene ziet, zegt de Heer Jezus Christus. Hij ziet die mens daar gebogen, als smekeling worstelend. Hij hoort die zondaar roepen, gena, o God, gena. Hij ziet het offer van een verbroken hart en van een verbrijzelde geest. En hij veracht het niet. Iemand zegt, en krijg je dan altijd wat je vraagt? Gemeente, op zo'n moment als je in de binnenkamer God ontmoet, dan wil je dat niet eens meer. Dan zeg je alleen wat die Vader goed voor me vindt. Dat begeer ik. Hij vergeldt in het openbaar, zegt de Heer Jezus dan tenslotte in onze tekst. En dat zie je bij Mozes, gemeente. Het was uit alles te merken dat Mozes bij God was geweest. Er is een heel oud gedichtje, maar wel een sprekend gedicht. Dat zegt, ik zag een man van staal met edele geest bezield. Juist kwam hij uit zijn bidvertrek. Hij had voor God geknield. Daar geeft de Heere genade. Hij doet ook opwassen in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. En dat is te merken in de publieke gebeden van zo'n mens die het gebed in de eenzaamheid kent. Dat hij bij God vandaan komt. En dat hij het van God geleerd heeft, die verborgen omgang met de Heere te beoefenen. En het geeft zo'n geweldige rust, gemeente. Uw Vader weet, zegt de Heere Jezus, wat je nodig hebt. Eer je hem bidt, zijn vaderlijke goedheid en zorg openbaart zich dan in alle dingen van het leven. Want hij is de almachtige, de alwijze, de genadige God. En wanneer we zo tot de Heere naderen, wat denkt u, zouden er dan geen wonderen kunnen gebeuren op uw noodgeschrei? De verhalen uit de kerkgeschiedenis zijn ervan. Dat er een opwekking plaats kon vinden. Onder een preek. En het bleek dat die preek het niet gedaan had. Want die preek had diezelfde dominee een paar weken daarvoor in een andere plaats gehouden. En daar gebeurde er niks mee. En toen hield hij hem in die plek. En in die plek er waren twee eenvoudige mensen. Die al zo lang verdriet hadden over de gang van zaken in hun gemeente. En die de Heere vroegen, Heere, ontfermt u zich. En daar gebeurt het. Als een antwoord op dat gebed. En de Heere gebruikte die preek. Voor een doorbraak, een machtige doorbraak. Van het werk van de Heilige Geest. Hij zal het in het openbaar vergelden. Weet u wanneer de hoogste vervulling van dat woord zal komen? Als de Heere weerkomt. Want dan haalt hij die zuchters uit het verborgene. Die bidders uit de binnenkamer. En in het openbaar voor aller oog zal hij het zeggen. Dit is nu mijn volk. Dat zijn nu mijn kinderen. Ik zag ze wel. Toen ze hun hart uitstortten. Voor mijn aangezicht. Ik zag ze wel. In de kloven der steenrotsen. Ik zag ze wel komen, met smeking en met geween. Ze hebben niet te vergeefs gezocht, hun loon is groot in de hemelen, want hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart, dat schreiend tot hem vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellenden zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Amen.